Nou, dat begint goed. Hè? De Heer heeft zo zijn manier om je nederig te houden. Eerst weet niemand wie ik ben. Behalve hij. Nee, maakt helemaal niet uit. Ik zit er echt niet mee. Maar mijn zoon is wel bekend, Roel. Dat brengt me trouwens op een leuk voorval. Ik plaag je, Ruud. Het maakt me totaal niet uit. Als de Heer me maar kent, dat is het belangrijkste, toch? Amen. Nee, hij had het over Roel, dat is onze middelste zoon. En terwijl hij zijn naam noemde, moest ik denken aan een voorval toen Roel, hij is nu veel groter dan ik. Maar er was een moment dat hij heel klein was en aan mijn hand naar de kerk ging. En hij was altijd heel vrijmoedig, dat is hij trouwens nog. En hij wilde een lied zingen terwijl we op weg naar de kerk waren. En toevallig hadden ze hier een tand bij me weggehaald, de tandarts. Een voortand. Dus ik zeg tegen Roel, hij heette toen Roeltje, dat heeft te maken met zijn lengte, Roeltje zei ik. We gaan wel zingen, dat vind ik oké. Maar er mag geen F of S in komen, wist hij veel wat een F of S was. Dus ik zei, welk lied gaan we zingen? En hij had een geweldig lied. Een rivier vol van vrede. Hoe bedenk je het? De Heilige Geest heeft humor, amen. Oké. Maar u weet nu wie ik ben. Ik ben geen Roel. Ik ben de vader van Roel. Dat zal hij leuk vinden. En nee, maar goed. Mensen, we weten allemaal dat we echt leven vanuit genade. En als we al roemen, roemen we in hem. En als het om één naam gaat, is het de naam van Jezus. En dat is geen cliché. Dat is een absolute realiteit. Er is maar één naam. Die er echt toe doet als het om eer gaat. En dat is de naam van Jezus. Voor degenen die het willen, die kunnen opslaan Psalm 46. Ik doe het nog even uit de NBG. Maar we hebben twee sprekers bij ons in de gemeente. En die hebben een vertaling. Daar wil ik ook op overgaan. En we lezen in Psalm 46. Dan lezen we 4 versen. De eerste 4 en we lezen het 8e vers. En daar staat: God is ons een toevlucht en sterkte. Ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. En dan gaan we naar vers 8. De Heere van de hemelse legermachten, de Heere der heerscharen is met ons. Een burcht is ons, de God van Jacob. Ik moest denken toen ik dat las over bergen die verplaatst worden aan het boek Openbaring, maar dat is een heel andere preek. Maar dit was beeldspraak in de tijd van de dichter, maar in onze tijd is het mogelijk om dingen te verplaatsen zo groot als een berg door atoomkracht. Maar, zegt de psalmist, God is onze toevlucht. Hij geeft ons kracht. In de grootste nood heeft hij ons geholpen. Een burcht is ons, de God van Jacob. Nou, over Jacob gesproken. Wat weten we van Jacob? We hebben net een quiz gehad. Ik ga dat niet doen, dit is een retorische vraag. Maar wat weten we van Jacob? Jacob was de zoon van Isaac. Hij was één van een tweeling. Zijn broer Esau was de ander. Hij liet zijn broer zijn eerste geboorterecht verkopen voor een kom linzen en een stuk brood. En hij bedroog zijn vader, samen met zijn moeder Rebecca bedroog hij zijn vader om het eerste geboorterecht te verkrijgen. Jacob was een doe-het-zelver. Een slimme doe-het-zelver. En hij lijkt misschien wel een beetje op ons voor onze bekering of kort na onze bekering. Of zelfs op ons in momenten dat het water aan de lippen staat en we met de rug tegen de muur staan. En we een noodgreep willen toepassen om ons hachje te redden. Ja, bij Jacob, het doel heiligt de middelen. Ik heb een doel. En wat er ook voor nodig is, ik pas het toe. Het doel heiligt de middelen. Een leugentje om bestwil. Beetje manipuleren. Of gewoon de boel bedriegen. Ik doe het gewoon. En hij schijnt er nog mee weg te komen ook. Dat zien we in onze wereld ook. Grote boeven. Hè? Officiële boeven, maar ook boeven in de politiek. Ze schijnen er mee weg te komen. Maar niet zo met Jacob, want op een dag overspeelt hij zijn hand. Hij bedriegt samen met zijn moeder zijn vader. En zo ontfutselt hij Esau het eerstgeboorterecht. En dat was, als je materieel kijkt, heel lucratief als je het eerstgeboorterecht had. Maar daar wil ik niet verder op ingaan, want dat leidt af van waar ik het over hebben wil. En hij overspeelt zijn hand en hij rekent niet op de reactie van Esau. Maar Esau is zo link, Esau is zo ongelooflijk kwaad, dat hij hem ter plekke wil vermoorden, maar hij houdt nog rekening met zijn vader. Dit siert Esau. Hij denkt, ik ga het niet doen terwijl mijn vader leeft, want die zal er enorm veel verdriet van hebben. Dus hij heeft nog een mate van empathie, Esau. Hij was wel onverschillig, maar niet zo onverschillig. En hij dacht, wacht maar, tot mijn vader overleden is, dan maak ik Jacob, op zijn Amsterdams gezegd, af. Ik maak hem af. Die gluipert. En Rebecca komt erachter. Rebecca is een slimme vrouw. Die komt erachter en die roept Jacob. Jacob. En die zegt, Jacob, ik heb gehoord dat Esau je wil vermoorden. Doe dit. Ga naar mijn broer. In Haran. Ga naar Laban. En wacht tot Esau afgekoeld is. En dan kom je weer terug. Ja. En Jacob luistert. En dan moet je voorstellen, in één klap is hij alles kwijt. Maar dan ook alles. Zijn familie, zijn bezit, zelfs zijn toekomstverwachting. Alles is hij kwijt. Hij gaat op weg met praktisch niks. Hij gaat de toekomst tegemoet. Hij weet niet hoe zijn oom is, heeft zijn oom nooit ontmoet. Hij gaat op weg. Hij leek alles voor elkaar te hebben, alles. Maar nee, was het weg. En terwijl ik dit uitwerkte, moest ik denken aan de familie Ten Boom. Bij de meesten misschien wel bekend. Corrie, Betsy, vader Ten Boom. Die Joden onder lieten duiken in de Tweede Wereldoorlog. Maar ze werden verraden. En alle drie waren in één klap alles kwijt. Hun winkel, hun business, hun toekomst. Alles staat in gevangenis. Dat kan, hè. Je kan alles kwijtraken in één moment. Nou, op weg naar Haran. Het is niet zo in onze tijd dat je een motel of hotel. Die waren er gewoon niet. Hij is onderweg en op een bepaald moment hij moet lopen. En dan gaat de zon onder. En we kennen het verhaal natuurlijk, de meeste. Maar het is toch leerzaam. En dan denkt hij, ja, het wordt donker, het wordt gevaarlijk. Ik moet een plek vinden waar ik veilig kan rusten. En dat doet hij ook. En dan gaan we lezen wat hij daar meemaakt. En dit is een verhaal wat we op de zondagschool wellicht hebben gehoord. En nog vaker, maar het is zo fascinerend. We lezen dat in Genesis. Genesis 28. Moet je de ontreddering van Jacob voor je zien. Hij dacht het allemaal voor elkaar te hebben. Met zijn slinkse streken en zijn handigheid. En de ene patsboom, alles is weg. En hij gaat liggen daar. Hij valt in slaap. En dan lezen we vanaf vers 12. Toen droomde hij, Jacob. En zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte. En zie, engelen Gods klommen daar langs op en daalden daar langs neer. En zie, de Heere stond bovenaan en zeide, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. En het land waarop u ligt zal ik aan u en aan uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal zijn als het stof van de aarde. En u zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden. En met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden overal waar u gaat. En ik zal u wederbrengen naar dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. Zo prachtig, hè? Nu is het zo dat je kunt zeggen, ja, ach, Jacob in al zijn emoties, hij heeft een wishful thinking droom. Maar dat is absoluut niet waar. Als je een droom van God krijgt, als die werkelijk van God komt, dan weet je dat. En dan laat het je niet met rust. Vraag maar aan Nebukadnezar straks als je boven bent, want ik denk dat hij zich bekeerd heeft als ik dat lees. Weet niet of je het aan Farao kan vragen, ten tijde van Jozef. Maar als je een droom van God krijgt, dan weet je dat. En dat is ook met Jacob zo. En hij is helemaal onder de indruk. Alleen ik vind het zo leuk hoe hij dat interpreteert. Hij denkt werkelijk, dat is ook toevallig, ik ben precies op de plek gaan liggen waar een poort naar de hemel is. Hoeveel denken dat? Gelukkig. Gelukkig. Want als hij een kilometer verderop was gaan liggen, had hij diezelfde droom waarschijnlijk gehad. Maar in zijn perceptie dacht hij, nou dat is ook wat zeg. En hoeveel weten dat er niet een ladder is naar de hemel? En wees maar blij. Het zijn beelden. God gebruikt altijd beelden in de cultuur waarin wij leven. Beelden die wij kunnen verstaan. Hij deed dat ook in de bediening van zijn zoon Jezus. Beelden blijven ons bij. En Jacob is onder de indruk. En hij geeft twee beloften de Heer. Meerdere, maar twee. Die we kunnen toetsen. Want wat belooft Jacob? Wat belooft God aan Jacob? Het land waarop jij ligt, ga ik aan je nageslag geven. Is dat uitgekomen? Ja. Wie is er niet blij mee? De vader der leugen. Daarom is het de brandpunt op de aarde. Wat heeft hij nog meer beloofd? Dat had hij ook al aan zijn opa beloofd. In u en in uw nageslag zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Is dat uitgekomen? Kijk even naar uzelf in de spiegel. Kijk naar mij. Ik ben gezegend door het nageslacht van Abraham. Of niet? En alle volken, want in België, zelfs in België, Duitsland, overal in de wereld heb je christenen. En de zegen van Abraham is zo tot ze gekomen, door Jezus. Want wat een zegen. Dus je ziet hoe betrouwbaar het woord is. Dit is maar een klein gedeelte. En we zien het van onze ogen en oren en onze harten vervuld worden. Het woord van God is betrouwbaar. En hij belooft, ik zal met je zijn. Hij is alles kwijt, Jacob. Maar hij ontvangt ook wat. Wat ontvangt hij? Hij ontvangt openbaring van God. En nou gewoon even een gewetensvraag. Wat heeft u liever? Alle materiële luxe, privévliegtuigen en alle prachtige dingen die het leven zo aantrekkelijk maken. Los van de openbaringen van God. Of bijna helemaal niks. Geen cent te makken, zeggen ze in Amsterdam. En de openbaringen en de beloften van God. En de herstelde relatie met God. Ik weet waar ik voor kies. Waar kiezen wij voor? En dat was hetzelfde dilemma wat Jezus had in de verzoeking van de woestijn. Satan kwam met een geweldig aanbod. Hij komt nooit met een geweldig aanbod. Maar het lijkt altijd een geweldig aanbod. En velen in onze wereld trappen er iedere keer weer in. En misschien wij soms ook wel. En dan verzoekt hij Jezus en dan zegt hij, hey, big deal, aanbid me. Ga even op je knieën, aanbid me. Hoeft niet te lang te zijn, aanbid me even. Krijg je al de rijkdom van deze wereld. Hij is de overste van deze wereld, hè? Althans, nog wel. Jezus, even. En dan krijg je alles. En godzijdank, Jezus wist wel beter. Je moet er niet aan denken dat Jezus het gedaan had. Weet u wat dat had betekend? Als hij geknield had of hem aanbeden had, hadden wij hier niet gezeten. Was er geen enkele hoop. Zo belangrijk was het. Jezus zal ons ook laten leren, wat baat het de mens, en wij zijn mensen, en ook de mensen met een livestream, wat baat het ons als wij de wereld winnen, maar schade lijden aan onze ziel. Je hebt er niks aan. En het gaat zo snel. Mijn oudste kleinzoon, of onze oudste kleinzoon moet ik zeggen natuurlijk, die liet een filmpje, stuurde die door naar mij. En dat was de kast, dus de mensen die meededen in Home Alone. Nou, die klassieker, hè? Home Alone, kennen we toch wel? Wie weet niet wat Home Alone is, die film? Nou, dat bedoel ik. Maar dan zie je hoe ze toen waren in de film en hoe ze er nu uitzien. En je ziet duidelijk het verval. Of niet? Dat is de valstrik. Grote, zogenaamde machtige mensen zijn eigenlijk helemaal niet zo machtig. Ze hebben invloed voor een tijd. Maar hun tijd is beperkt. Denk aan Alexander de Grote. Er is niemand die zo'n groot gebied veroverde in zo'n korte tijd. Maar hij stierf op jonge leeftijd. Relatief jonge leeftijd. Macht is zo beperkt. Het is zo relatief. Ik moest zo lachen om over verval te spreken. Wij hebben bij ons in de gemeente een ex-marinier. En die is vrij vrijmoedig, moet ik zeggen. En een keer tijdens de preek, toen vertelde ik tegen de gemeente. Ik zeg, ik was in mijn slaapkamer en ik keek naar zo'n grote spiegel. Ik weet niet waarom, maar goed, in de kast hangt hier even de linnenkast. En ik keek en ik zag mijn benen. En ik dacht, Ruud, verhip, dat lijken de benen van mijn vader wel. En hij hoort dat en wat roept hij? En het wordt nog veel erger. Ik zeg, bedankt voor de bemoediging. Maar men, ja, ik zal zijn naam niet noemen. Maar zo is het toch, lieve mensen. En hoe ouder je wordt, hoe sneller het gaat. Een maand is niks. Maar ik heb zo'n meetpunt, hè. Tot hoe lang heb ik, Ruud?
Als ik aan de koffie ga, ben ik te
laat. Als je wat?
Als ik aan de koffie ga,
ben ik te laat. Als je bij de bar staat. Oké. Okay. Nee, maar goed. Ik heb een meetpunt in de winter en dat is de sneeuwklokjes. In februari dan schieten ze uit de grond. Dus ik ben gisteren even gaan checken, ook voor u, dan weet u dat. Bij het Amsterdam-Rijnkanaal, de Merwede, de sneeuwklokjes komen weer op. En dat zijn voor mij van die meetpunten, maar lijkt wel of het ieder jaar sneller gaat. Ik verhip, vorig jaar, het is alweer voorbij, het gaat zo snel. Daarom zegt Jezus, wat baat het je als je de wereld wint, maar schade lijdt aan je ziel. Daarom zegt hij zoiets geks als, wees niet bang voor hen die het lichaam doden. Ik zeg u wie u moet vrezen, vrees hem die nadat het lichaam gedood is, de macht heeft om te behouden of om te verderven. Dat is God. Alles heeft zin in de context. Nou, Jacob is zo onder de indruk van dit fenomeen, wat hij heeft meegemaakt. Hij gaat God allerlei beloften doen. En dan zegt en Jacob, vers 20, en Jacob deed de gelofte. Als God met mij zal zijn en mij zal behoeden op deze weg die ik ga, mij zal geven brood om te eten en kleren om aan te trekken, en ik behouden tot het huis van mijn vader terugkeer, dan zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen, die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal een huis Gods wezen. En van alles wat u mij schenken zult, zal ik u stip de tiende geven. Jacob had een steen, hè, opgericht naar dat visioen, droomvisioen. En had hele kostbare olie eroverheen gegooid. Zo van, dit is zulke kostbare olie, die giet ik over die steen uit en dan vergeet ik het gewoon niet meer. Als hij die steen had opgericht, dan had hij het wellicht kunnen vergeten, waarschijnlijk ook niet hoor. Maar hij wilde het echt markeren voor zichzelf. En dat zijn van die momenten in je leven, en u zult het ook herkennen, dat u zegt, ja, toen was God echt met mij. Dit wonder heb ik meegemaakt, dit moet ik vasthouden. Want God is een sprekende God. God ziet ons echt in het verborgen. Als Jezus dat zegt, kunt u ervan uitgaan. wil niet zeggen dat hij altijd... Er zijn mensen die zijn zo geestelijk, die horen de Heer 24 uur per etmaal. Dat heb ik nog niet gegrepen. Dus ik hoop niet dat u teleurgesteld bent. Maar ik weet wel dat we een sprekende God hebben. En dat hij spreekt. Op zijn eigen unieke wijze. En bij de een doet hij het zus. En bij de ander doet hij het zo. Maar hij ziet ons. Het is onvoorstelbaar. Hij ziet ons. U gaat straks naar huis. Hij is bij u. Ik ga andere kant op. Hij is bij mij. Hij is echt bij mij. Hij zegt het niet alleen. Hij kan het waarmaken. Sommigen zeggen, oh, dat geloof ik niet. Nou, hoeveel weten... Nou, iedereen. AI. We hebben iemand tijdelijk bij ons in huis. En die heeft mij geïntroduceerd bij AI. Je kan alles vragen aan AI. En je krijgt allemaal antwoorden. En sommige zijn verdraaid goed. Ik vroeg AI... Wat is de gerechtigheid van God buiten de wet om? Ik denk, nou, mij benieuwen. Ik kreeg een perfect antwoord. Ik weet niet hoe het over een aantal jaren is als AI is overgenomen. Weet ik niet wat ik dan te horen krijg, maar ik kreeg nu een perfect antwoord. Met andere woorden, AI is in staat om iedereen die met vragen komt via het internet te antwoorden. Nou, als AI dat kan doen, een product van mensen. Wat denkt u dat I am kan doen? Ik ben. Want dit is peanuts bij God vergeleken. God lacht om deze technologie. Nou, lacht. Hij is niet onder de indruk. U bent opgebouwd uit een bouwpakketje dat kleiner is dan een suikerklontje. Een suikerkorreltje bedoel ik. Dat is waanzinnig. Alle informatie zat erin. Om u te bouwen, maar ook de machientjes. Want het is, als je een cel, als je een animatie van één cel zou laten zien, dan zie je een stad aan het werk. Transportmiddelen, het is te gek voor woorden, gereedschap. Eén moment doet het machientje dit. En als hij klaar is, dan verandert het machientje en dan doet hij een ander. Ik zeg maar heel gek, het is niet zo, maar... Om u te laten zien. Je hebt net gezaagd. En nu heb je een hamer nodig. En die zaag verandert in een hamer. Ga nou niet zeggen van. Die man die gelooft dat we een zaag en hamers in onze cel hebben. Het gaat om het principe. Dat is God. De Almachtige. Dus wees gerust. Hij ziet ons. Hij ziet me nu ook weer. Hoe ik weer helemaal van mijn preek afwijk. Maar het. Maar hij is genadig. Hij is genadig. Hij is genadig. Goed. Na deze euforie, Jacob is zo blij en hij heeft die olie over de steen gegooid en hij in zijn blijdschap doet hij allemaal beloften aan God. Maar dan is hij er niet, want dan begint het pas. Dan begint het pas. Ik heb hier geschreven, na deze ontmoeting en euforie is Jacob er nog niet. Nee, dan begint het pas. En dat geldt ook voor ons. Na onze wedergeboorte, na onze bekering, als wij vrede met God hebben gemaakt, dan begint het pas. Want God houdt van ons zoals we zijn, niet, maar hij houdt niet van onze, ja, moet ik zeggen, attitude. Een aantal dingen in ons leven wil hij wegwerken, letterlijk. Maar hij doet het op zijn eigen manier. En bij God leren we in de praktijk. God roept. God begint met onderwijzen vanuit zijn woord, maar ook in de praktijk. We lopen al direct stage bij God. En dat geldt ook voor Jacob. Hij leert stage lopen in de praktijk bij zijn oom Laban als hij daar aankomt. En Laban geeft hem regelmatig een koekje van eigen deeg. Dat is erg leerzaam voor Jacob. Dat hij denkt, verdraait nog een toe. Heeft hij me weer bedonderd. Ja, Jacob, waar heb je dat vaker gezien? In zijn eigen leven. En Jacob wordt aan zichzelf ontdekt. En eigenlijk is het toch niet zo leuk. Als je bedrogen wordt. En zo leren wij ook. Ik wel tenminste. Ik ben een trage leerling. Maar ik leer het wel. Ja. Maar het mooie is. In al die beproevingen. In al die strijd. En het was heftig voor hem. had hij wel de belofte van God. Weet u, ik ben nu lang genoeg onderweg met de Heer, dat ik weet dat het niet alles roze geur en maneschijn. Ik zal ook nooit een goede prosperity preacher kunnen zijn, die iedereen voorliegt dat God je zwembad wil geven. Als je van een Rolex houdt, krijg je een Rolex. God is geen ober. En God is zeker geen suikeroom. God is een vader. En belangrijker dan ons materiële welzijn vindt hij de vorming van ons karakter. Is veel belangrijker dan dat je een eigen tennisbaan hebt. Of wat je mooi vindt. Maar na 20 jaar is het mooi geweest. Jacob keert terug op huis aan. Is wel een klein probleempje nog. Hij is bang voor Esau en terecht. Er zijn wel 20 jaar verstreken, maar wat gaat Esau doen? Je weet het niet. En Jacob is wel veranderd. En dan is er nog de strijd die hij heeft met de engel bij de riviertje de Jabok. Dat is ook interessant. Want daar strijdt hij met een engel. Sommigen zeggen hij strijdt met God, maar dat lijkt me niet. Maar de engel des Heren is vaak een theofonie van God. Als God aan Abraham verschijnt, dan komt hij niet in zijn godheid, maar dan komt hij in de persoon van de engel des Heren. Later wordt de engel des Heren waarlijk God, waarlijk mens. Dan komt hij in de vorm van Jezus. God kan elke vorm aannemen. Dat moeten we echt verstaan, hè? Want als God in zijn godheid komt, dat trekt de aarde niet. Dat trekt het zonnestelsel niet. God is zo groot. Dus, hoe kom ik hier nou op? Oké, Jacob die strijdt met de engel des Heren bij de Jabok. En dan gebeurt er iets bijzonders. Die engel die is op een gegeven moment, die denkt, nou we hebben genoeg gestoeid. En die geeft hem een klap op zijn heup. En Jacob loopt, vanaf dat moment loopt hij mank. En dan denk je, ja, waar is dat nou voor nodig? Nou, ik denk dat het soms goed is dat je beperkt wordt in je functioneren, want het maakt je nederig. Onze overwinningen zijn geen zegen vaak voor ons karaktervorming. Als de hele wereld Hosanna roept en Johannes de apostel van Europa en dat soort flauwekul, is niet goed voor je karaktervorming. Maar als je teruggeworpen wordt op je eigen zwakheden of je onvermogen, dan ontwikkel je een houding die belangrijk is en waar God mee kan werken. En het laatste tekstgedeelte wat ik met u wil opslaan, waarin we een gelijksoortig principe zien, is in 2 Korinthe. 2 Korinthe 12 vers 6 tot en met 10. Daar heeft Paulus het over zijn zwakheid. Die doorn in zijn vlees. En ik ga er nooit over speculeren. Hij zegt zelf, het is een engel van Satan die hem slaat. Maar we gaan de tekst lezen. En het gaat om het principe erachter. Vanaf vers 6, 2 Korinthe 12. Daar gaat het ook weer over roemen. En Paulus die had alle reden om te roemen. Als er iemand is in het Nieuwe Testament, na Jezus natuurlijk, en de 11 of de 12, dan is het Paulus wel. Hij schrijft daar aan de Korintiërs, want als ik wil roemen, zal ik niet onverstandig zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik onthoud mij ervan, opdat men mij niet meer toekennen dan wat men van mij ziet en hoort. What you see is what you get. En ook om het buitengewone van de openbaringen, daarom is mij, omdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des Satans om mij met vuisten te slaan, omdat ik mij niet te zeer zou verheffen. 3 maal heb ik de Heer hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten, en hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want kracht openbaart zich ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. En daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen, en dit laatste is belangrijk, ter wille van Christus, dus in de context van het dienen van Christus, want als ik zwak ben, ben ik machtig. Nou, dat klinkt zo tegenstrijdig, maar het is zo waar. Want wat doe je als je zwak bent en je bent een christen? Wat doe je als je je zwak voelt en niet sterk? Je bent onzeker, wat doe je? Je gaat naar de Heer. En waar moet je zijn om kracht te ontvangen? In de wijnstok. En dat is een valstrik van veel bedieningen die voor de wind gaan. En mensen die agenda's hebben die meer op een voetbal lijken, omdat ze zo vol zijn dan een agenda. De relatie met God en de afhankelijkheid van God, die verdwijnt. En ik weet niet hoeveel preken ik al heb gehouden en studies, maar het is nooit zo dat ik op basis van mijn ervaring trappetje opga en het verhaal wel even vertel. Want het is dwaasheid. Want het moet een werk van de Heilige Geest zijn. En Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Want als ik zwak ben, weet ik mij afhankelijk van hem. En vertrouw ik niet op mezelf. Want Paulus had zoveel openbaringen, dat weet u. Hij is zelfs in de derde hemel opgenomen. Hij deed wonderen en tekenen. Nou, sommige mensen kunnen al niet met een beetje roem omgaan. Laat staan als je zo'n bediening hebt. Maar Paulus die werd nederig gehouden. Door deze ervaring. En ik moet ik moet eerlijk zijn. Ik heb meer geleerd van mijn zwakheden en mijn crisissen geestelijk. Dan van mijn succes. Wat het dan ook mogen zijn. Want het houdt me dicht bij hem. Toen onze oudste zoon 4 of 3 was. Toen luisterde hij niet altijd naar zijn moeder. En dan begon hij te rennen in het winkelcentrum. En dan kon Marion roepen, maar dat vond hij niet interessant. Maar zodra hij een hond zag, wist hij niet hoe hard hij terug naar zijn moeder moest rennen. Nou, zo werkt het ook in het geestelijk een beetje. Als wij ons sterk weten en hè, we voelen ons goed en geestelijk, dan hebben we de neiging om onze eigen weg te gaan. Maar wat leert Spreuken? Vertrouw op de Heere met je hele hart. Steun niet op je eigen inzicht. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Het is zo heerlijk dat we op hem mogen vertrouwen. Hoe vaak hebben we er niet naast gezeten met onze eerste indruk? Wat voor stomme dingen hebben we niet gedaan in ons leven? Dat we dachten, oh, kon ik dat doen? Het leek zo. Ik zal nooit vergeten. We hadden, ik weet niet waar het vandaan kwam, maar we reden met een aantal voorgangers in een auto door Amsterdam. 'S Ochtends vroeg gingen we voor bepaalde plekken bidden. Ik weet niet of het echt geestelijk is, maar hebben het gedaan in ieder geval. En er was iets tussen bekende voorgangers, ik zal zeggen in Noord-Holland, een pastor en een senior pastor. En ik was ervan overtuigd, de senior pastor heeft het niet goed. Die andere, die co-pastor zal ik hem maar noemen, die ziet het goed. En terstond sprak Gods geest. Jij ziet het verkeerd. En je komt erachter. Het was echt en inderdaad bleek het zo te zijn. Dus ik was ervan overtuigd met mijn natuurlijke verstand. En met de informatie die ik kreeg, ik weet het wel. Ik heb het door, zo werkt het. Terwijl de geest zei, En dat zie je in de hele Bijbel terug. God ziet het hart aan. God, daarom moet je aan je hart werken. En dat deed God bij Jacob. Jacob was slim. Jacob was de clevere, slimme doe-het-zelver. Jacob was succesvol. De wereld is vol van dit soort mensen. Maar uiteindelijk, aan het einde, dan hoop je dat je een crisis meemaakt, zoals Jacob. En dat je ontdekt van, ik kom met niets in de wereld en ik ga ook met niets, verlaat ik deze wereld. Maar ik heb de belofte van God, zoals Jacob die kreeg. Ik ben met je, ik ga je niet verlaten. En die belofte hebben wij ook. Heeft de Heere gezegd, ik ben met jullie tot aan de voleinding der wereld. Is de wereld voleindigd? Nee. Dus, hij is met ons. Jacob. We kunnen veel van hem leren. Ja. Van zijn fouten, maar ook van hoe hij veranderde. Hij ging heel anders met Esau om, hè? Hij kwam niet meer met slinkse streken, maar zijn hart was zacht geworden. En, misschien was het ook wel diplomatiek, maar hij kwam met grote geschenken naar Esau. Om het hart van zijn broer te winnen. Niet meer om te misleiden, maar om te winnen. Ik ken niet helemaal de motieven van Jacob, alleen de Heere weet het. Feit is dat Esau blij is als hij hem ziet. Na 20 jaar is de haat weggegaan. En ze hebben elkaar wellicht gemist. Je wordt zachter. En ze verzoenen zich met elkaar. Geweldig. En dan staat er ook dit in Spreuken. Als iemands wegen de Heere behagen, doet hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken. 20 jaar had God nodig ongeveer om Jacob een beetje bij te schaven. Wij in het Nieuwe Testament noemen dit heiligmaking in het Nieuwe Verbond. En Jacob werd geschikt gemaakt. Jacob werd veranderd. Hij ontving veel meer dan de vaderlijke zegen van zijn vader Isaac. Hij ontving nu de echte zegen die van God kwam. Die hij zo nodig had. Een verandering in zijn denken, een verandering in zijn hart. En daarmee een verandering in zijn karakter. En dat wenst God voor ons allemaal. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar sinds Jezus Christus is hij ook onze God en Vader. En dat proces wat hij doormaakt, in wat voor wijze maken wij ook door. Met vallen en opstaan. Maar onthoud maar. Als u weer eens bedrogen wordt door een Laban of in een crisis komt. Om wat voor reden ook. Net als Jacob. Hij had openbaringen van God waarmee hij onderweg kon gaan. Je hebt de openbaring. Je hebt de openbaring. Ja, maar het stormt. Wat zegt de Heer? Ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Er staan zoveel beloften in. Hou je daaraan vast. Want dit boek is betrouwbaar. Zeer betrouwbaar. Voor degenen die het kennen. En voor degenen die het niet kennen, het blijft betrouwbaar. Nou, Ruud, je hebt nog geen koffie. Nee, ik ben binnen de tijd, hè? Oké. Hemelse Vader, dank u wel. U zegt in uw woord door uw apostel, deze dingen staan opgeschreven opdat wij zouden leren. Daar komt het een beetje op neer. En ook vandaag, Heer, kunnen we weer leren van Jacob. We kunnen leren van u, hoe u met mensen omgaat. We kunnen van u leren, Heer, dat echte nederigheid, Heer, de beste houding is om tot u te naderen. En soms moeten we dingen ondergaan, Heer, zoals Paulus, met een doorn in zijn vlees, of Jacob met een klap op zijn heup. En u kent onze issues. Maar dank u wel dat u ons de moeite waard vindt om te leren. Soms met vermaning, soms door een crisis heen. Maar altijd vanuit liefde. En dank u voor uw belofte dat u met ons bent. Al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Dank u, Heer. Amen.